Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Welkom bij VSR, voorheen Schaamteloos Randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, live, fysiek. Hij doet nog even snel zijn telefoon uit. Precies. Zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, je hebt de veiligheid en diepte van een vaste relatie... maar de vrijheid en spanning van het single leven. Het klinkt als het ultieme wel de lusten, niet de lasten scenario. Maar is dat eigenlijk wel zo? We vroegen het onze luisteraar die ze 4 keer zo vaak hebben als de gemiddelde Nederlander. Vandaag hebben wij het over open relaties.
Ik vind het weer spannend opgebouwd.
Maar eerst de actualiteiten.
Ik kan gewoon niks zeggen tegen jou tot jij actualiteit hebt. Zit je zo in die tunnel.
Of het.
Kom maar op, Burning Man.
Ja, de situatie, ja, het is veilig. De file is opgelost.
We zijn allemaal enorm opgelucht.
Precies. Ja. Iedereen, heeft iedereen het over. Er was volgens mij wel 1 dode. Kan dat?
Is 1 iemand overleden?
Ja. Dus dat is ook wel.
Maar ik
heftig.
Weet niet of die zeg maar in de modder is overleden of
aan
gewoon
een,
door.
Ayahuasca overdosis.
Ja, precies. Ja.
Maar ja, het is natuurlijk niet helemaal verlopen zoals het had moeten lopen, het festival. Overigens is het natuurlijk ook wel weer de ultieme ironie, want het festival gaat eigenlijk over self-reliance.
Ja.
Die test hebben ze wel voor een kiezer.
Nou, dat dacht ik ook. Van, ja. Kom maar op met die zelfvoorzienendheid. Ja. Daar zijn jullie toch zo goed in?
Ja, nou ja, op zich. We moeten het niet over die noodsituatie hebben. Maar ik denk meer over wat er gebeurt. Wat de reactie van mensen die niet op Burning waren.
Schadefreude.
Ja, wat vond jij daarvan?
Ja, nou, ik begreep het wel. Want jij schreef in het draaiboek van waarom zijn mensen zo gemeen?
Ja. Ik vond het.
En ik, ja, nou ja, want mensen gingen gewoon heel lekker op die tech-miljonairs die daar dan door de modder aan het ploeteren waren. En ik begreep het wel in die zin dat, het is een festival wat begonnen is in de jaren 80 als echt een soort van countercultural festival. Mm-hmm. Dus wat inderdaad heel erg ging om verbinding en andere manieren van met elkaar dingen ruilen in plaats van geld.
Ja.
In die zin echt wel heel anders dan anders. En ook wel vrijdenkend en progressief.
Ja.
Het is natuurlijk gewoon de afgelopen... waar wij ook natuurlijk een aflevering over hebben gemaakt... over die counterculture eigenlijk als kapitalisme. Het is natuurlijk een onwijs kapitalistisch festival geworden eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk een beetje van een soort Woodstock-ideologie... naar een Tomorrowland-realiteit gegaan.
Ik las erover ook in een artikel op Dazed... wat die vraag... onderzocht die jij dus ook stelt van waarom zijn mensen zo gemeen? En ik denk dat
lach je ook
ja,
over.
Ja, omdat
de
ik
naïviteit.
Vind gemeen. Ik vind gemeen zo'n.
Maar ik vind ja. Nee, maar misschien is dat wel een goed even een semantische discussie, maar ik vind het dus best gemeen als je eigenlijk de reacties van mensen toen het nog niet onder controle was. Hè, dus er hadden veel meer doden kunnen vallen. Het had nog verder kunnen escaleren. Het had het noodweer had kunnen aanhouden en dan.
Ja.
Had het best wel op een soort kleine ramp kunnen uitlopen. En als je dan gewoon alleen maar zit te lachen over... Omdat het dus inderdaad rijke mensen zijn.
Jij voelt mensen te snel in de...
Ik vind dat best wel... Je weet niet hoe het had kunnen lopen of zo. Weet je? Dus
is ook zo. Maar ik vond op zich, wat deze schreef, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens... Dus dat het dus mensen... Er komen daar inmiddels mensen samen... die zeg maar eigenlijk als baan hebben... het leven van heel veel mensen kut maken. Met allerlei kapitalistische systemen.
Ja.
En gewoon het gegeven dat die één keer zichtbaar voor de wereld een kutvakantie hebben. Het is gewoon moeilijk om daar niet lekker op te gaan.
Ja, maar ik vind het wel...
Omdat zij, zeg maar, de overige 360 dagen van het jaar ook gewoon een prima leven hebben. En dat fijne leven, dat wordt gefaciliteerd door het feit dat zij het leven van andere mensen best wel verkloten.
Ja, maar ja, ik vond dat dan was het voor mij dan gewoon too soon. Want
dat ben ik wel met je eens.
Dood kunnen gaan. Of het had gewoon wel erger kunnen worden. Want het is best wel een logistieke nachtmerrie natuurlijk om zo'n situatie onder controle te krijgen. Als je gewoon midden in de woestijn zit, is geen stromend water. Er is een soort van crowd control op 70.000 man die zeg maar steeds chagrijniger worden, is echt een soort tijdbom.
Nee, dat ben ik wel met je eens. Dus ik begrijp zeg maar het collectieve verkneukelen, zeg maar. Maar ik ben het wel met je eens dat het een beetje zoen was.
Had je nog een favoriete meme?
Nee, ik had alleen één favoriet feit dat kennelijk een miljardair dit jaar, wat er dus kennelijk niet doorging door die storm, een invitation-only feest had willen geven voor bijna $17.000 per persoon.
Op Burning Man.
Dat vond ik toch wel voor een festival dat zich laat voorstaan.
Radical self-reliance.
Ja, nou ja, en ook radicaal inclusief. Vond ik dat wel grof. Maar nee.
Ja, iemand zei, ik vond dat wel een hele goede tweet. Iemand zei niet te vroeg juichen, want over een paar dagen komen de columns van hele rijke mensen die ons gaan vertellen hoe ze deze tegenslag hebben omgebogen naar iets moois. En dat ook jij daar iets van kunt
doen. Het is precies die LinkedIn post waar jij je altijd aan ergert. Ja. En dat vond ik dus zelf, als het dan gaat over meme-waardigheid of zo. Ik vond dus wel hoe die tech-bros, zeg maar, daar dan ook weer een soort van... Ja, Freek Vonk-achtige vlogs begonnen te maken over...
Ja, dat heb ik niet gezien.
Oké, we hebben nu dus, we hebben de tenten zo opgesteld. We hebben de netten over de blabla. Dat ik echt dacht van... Je bent niet in één keer een soort van...
Wagner-commandant.
Bergbeklimmende... Ja, precies. Een soort Zelensky, weet je wel. Je bent gewoon een rijke gast op een festival.
Ja. Nee, tuurlijk. Het heeft ook iets doms en grappigs. Maar iets later de volgende keer.
Dat is jouw tip.
Ja, precies. Mijn tip naar tech-biljonairs. Ik las een stuk op Vogue US over een nieuw tijdschrift dat heet Copy. En dat is een volledig...
Wat vind je van die naam?
Wel treffend voor wat de propositie is. Namelijk een volledig AI-gegenereerd fashion magazine. Waarbij het uitgangspunt natuurlijk van die AI gebruikt bestaande beelden om iets nieuws te creëren. Dus het is een soort, als je het mij vraagt, copy van bestaande dingen.
Ja, het is wel letterlijk een kopie.
Ja. Dat is ook hoe het voelt en hoe het eruit ziet. Het ziet er ernstig fotorealistisch uit. Dus dat is zeg maar het enige waarvan ik denk, wauw, de techniek is wel zo ver gekomen. Het ziet er wel echt uit, zeg. Maar het ziet er zeg maar creatief gezien is het echt ongelooflijk underwhelming. Dus...
Het
ja.
zijn gewoon, even voor het luisteren, het zijn gewoon knappe vrouwen eigenlijk.
Ja, het legt ook weer enorm bloot hoe erge unconscious bias die AI tools hebben. Want iedereen is inderdaad super dun en gewoon onrealistisch knap, zeg maar. Die uitgever zelf zegt er overigens ook over dat het niet heel sterk is.
Oh.
Hij zegt van, what I think this magazine shows a little bit is that we need to close this chapter of endless repetition. Als in, het is eigenlijk een soort van experiment. En dan is het eigenlijk een soort van age of average ding weer, weet je. Van, oh ja, dit laat weer zien hoe niet origineel we denken. En juist door dat soort tools, hoe minder origineel we gaan denken. Gelijktijdig met dit stukje las ik iets op Vox, die met een V, de Amerikaanse site.
Ja, voordat mensen denken dat je een Trump aanhanger.
Ik zat Tucker Carlson te kijken.
De New York Times pet.
Precies. Dacht ik.
Alle schijn tegen te gaan.
Maar op dat artikel op Vox werd eigenlijk bevraagd of AI de eerste hype niet al voorbij is. Ja. En om dat punt kracht bij het zetten kwamen ze met een aantal datapunten. Dus bijvoorbeeld dat ChatGPT-gebruikers aan het dalen zijn.
Mm-hmm.
Wat best wel opvallend is natuurlijk. Want het is natuurlijk in de afgelopen maanden echt giga gegroeid. Het was nu afgelopen maand 10% lagere traffic. Je hebt al die overheden die nu voor die regulering aan het pleiten zijn. Bij Google heeft Bing eigenlijk nog niet echt een substantieel aandeel van het zoekvolume weten te bemachtigen. Dus eigenlijk dacht de schrijver van die ding, misschien was het ook gewoon een beetje een soort hot take om de aandacht
te vragen. Ik heb het nog nooit gebruikt.
Nee?
Nee.
Oh, ik gebruik wel echt veel ChatGPT. Ja. Maar het punt hier was, het is eigenlijk alweer de hype voorbij. Is het de nieuwe Web 3 of zo? Weet je? Van, was het niet toch weer te overhyped?
Wat is Web 3?
Nou ja, there you go. Dat was eigenlijk de nieuwe versie, de nieuwe gedecentraliseerde versie van het internet.
Ik denk gewoon meteen, als jij zegt Web 3, denk ik Ernst Jan Fout.
Ja, dat klopt, want Ernst Jan Fout is bovengemiddeld geïnteresseerd in Web 3. Beyond the hype, wel te verstaan. Dus hij vindt het nog steeds heel interessant. Het is eigenlijk gewoon een gedecentraliseerde vorm van het internet. Wat, er zitten echt hele goede kenmerken in Web 3, maar dat had hetzelfde dynamiek dat er soort een half jaar lang, als je Web 3 15 keer in een pitch deck zette, dat je gewoon direct van Silicon Valley gewoon funding kreeg.
Vroeger met big data.
Precies. Ja, ja. En dat heeft natuurlijk AI nu ook. Van je hoeft het maar 100 keer in je pitch deck zetten en je wordt gefund. En deze persoon zegt van, nou, misschien is het wel ook gewoon een bubbel.
We houden het in de gaten.
Toch?
Ja, zeker. Ik wel.
Ja, het zit echt zo in jouw interesseveld en in jouw...
Ik krijg dit
intrinsiek
ik krijg
zo
de komende tijd niet meer in mijn hoofd.
Nee. Ik kan wel vragen of Ernst Jan Fout jij een soort van kleine snelkookcursus
vraag ik hem zelf wel.
Ja, oké. In de New York Times, het merk wat op mijn pet staat.
een krant.
Ja, een krant.
Die jij af en toe leest.
Ja, ja. Waar ik wel eens fan van ben.
Die je wel eens open mag slaan.
Stond een stuk en een fotoserie over het strandleven in Dubai.
Geweldig, vond ik.
Ja. En die foto's die hadden een gemeen deel. En dat was dat ze in het donker waren. Want mensen gaan in Dubai dus nu naar het strand 's avonds en 's nachts.
Ja. Ja, omdat het dan minder warm is.
Ja, omdat het enige moment dat het kan, letterlijk.
Ja, ja, ja.
Dus het kan gewoon
verbrand.
Niet overdag.
Is daar ook een soort Burning Man?
Precies.
Maar dan...
De wereld is een Burning Man. De gemeente die faciliteert dat weer. Dus ze zijn nu...
De gemeente...
Ja, de stad.
Een heel grappig idee dat je gemeenteambtenaar bent in Dubai.
Ja, het is in feite de stad.
Ja.
Maar zij faciliteren dat dus. Dus er staan eigenlijk gewoon van die lampen, zoals ze ook in voetbalstadions staan. Die natuurlijk enorm veel energie slurpen.
En
die verlichten het strand.
Maar het ziet er ook zo dystopisch uit.
Het ziet er zo dystopisch uit.
Ga je toch niet lekker op het strand zitten in zo'n lamp?
Nee, dus ik moest gewoon bij die foto's ook, dat je zo dat licht zo op dat water ziet en dat je dan die mensen ziet recreëren op een moment dat het enige moment is dat het nog kan.
Ja.
Dacht ik, moest ik aan dat boiling frog, wat is het eigenlijk, theorie denken? Van dat de kikker in het kokende water er meteen uitspringt. Maar als het langzaam verwarmd wordt,
dan doe je
niks.
Ja, en dan gaat hij dood.
En dat vond ik eigenlijk gewoon dit. Ik dacht echt van, holy fuck, dit is gewoon zo stomzinnig.
En het is ook zo, hoe cognitieve dissonantie rond het klimaat vorm krijgt.
Precies.
Of zo. Ik weet nog dat ik ook, ik heb mijn hele jeugd veel geskiet. Of bijna elk jaar. En nu al de hele tijd niet meer eigenlijk. En dan was op een gegeven moment ook dat skiën werd gewoon steeds moeilijker, omdat het gewoon steeds minder sneeuw was. En er waren er dus van die jaren inderdaad, dat wij dus op van die pistes die zo
groen.
Zo'n witte strook door het groen. Ja. Weet je wel? En dat ik weet gewoon nog dat het toen, nou, dus zeg dat het 10 jaar geleden of zo was, dat ook wel een soort onderwerp was van, ja, zo'n is wel een beetje raar, hè? Ja, mm-hmm. Zo'n beetje gek.
Ja.
Maar nu is dat natuurlijk zo, hè, had je onlangs dat nieuws van bijna ja, de meeste wintersportgebieden, die kunnen gewoon over, kan
sluiten.
Je gewoon over een aantal jaar gewoon niet meer naartoe.
Ja.
Door klimaatverandering. Deels dus ook omdat het creëren van die sneeuw zoveel CO2 uitstoot. En natuurlijk ook gewoon het hele wintersporter zelf er naartoe gaan. Al die liften en zo. Het is gewoon super slecht voor het milieu. Dus ja, niet gek dat die sneeuw daar niet meer ligt. Maar ik hoorde dat op de radio. En toen ging daarna, was het nieuws klaar. En toen ging ik naar het reclameblok. En toen kwam er dus een reclame voor een of andere vastgoedbeurs in Nieuw-Vennep, waar je dan kon investeren in vastgoed in de Alpen. Want dat rendeert zo lekker.
Contextuele advertising.
Dacht wel van, zouden die zeg maar, die vastgoedboer gaan klagen over de timing.
Ik zou hier niet blij mee zijn. Als ik
vraag me ook af of dan bij de NOS één iemand gewoon heel lekker zit te gaan. Op die, zo van, hey, zet dat even naar voren. Ja,
we hadden bij Vice was er een knop in het CMS. Dus waar je de artikelen klaarzet. En die knop heette Not Safe for Brands.
Mm-hmm.
En als je die dan aanvinkte, dan kon je dus dit soort situaties voorkomen.
Oh, echt?
Ja, één keer ging dat mis. Dus stond er zo'n artikel over kinderarbeid in fast fashion. En daar draaiden dan daarnaast allemaal H&M banners.
Dat is not safe.
En daar was dat vinkje niet aangevinkt.
Not safe for brands.
Dat had deze persoon eventjes moeten aanvinken, denk ik.
Wie wel heel safe voor brands zijn?
Wij.
Ja, we hebben weer echt zulke passende sponsors.
Wij hebben echt contextuele advertising opnieuw uitgevonden, deze uitzending. Ik voel ook trouwens een groot gevoel van trots op dat bruggetje wat jij je neerlegt.
Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik leer van de beste.
We gaan naar onze sponsor Arla.
Voel me zo free, met Arla lacto-free. Zonder lactose, dus je weet ik geniet. Arla, Arla lacto-free. Arla, Arla lacto-free.
We hebben nog steeds Arla als sponsor. En dan vooral de lactosevrije producten.
Uiteraard.
Niet iedereen in de wereld kan goed tegen lactose. In mijn huishouden is er ook zo iemand. Steeds meer mensen komen erachter dat ze een vorm van lactose-intolerantie hebben. En daarom zijn die lactosevrije van producten van Arla de perfecte keuze. Deze keer gaan we het hebben over Arla Lacto-Free Griekse yoghurt.
Kijk ik enorm naar uit.
Nou, wij bleken allebei fan te zijn van Griekse yoghurt.
Ja.
Ik eet eigenlijk... Mijn ontbijt bestaat altijd uit... Ik hou van routine. Dus Griekse yoghurt is één vast bestanddeel. Daarnaast doe ik 2 à 3 stuks fruit.
Okay.
Vanochtend was het banaan, mandarij en framboos. Beide Griekse yoghurt en dan dadels. Dat is mijn altijd...
Dadels? Ja. Oh, die zag ik niet aankomen.
Nee.
Geen muesli of...
Havermoutachtig iets.
Oh, ja.
Vlokjes.
Zond.
Ja, ja. Ja, ja. Maar de dadels, dat is eigenlijk mijn... Die trekt hem gewoon lekker omhoog. Wat doe jij zo?
Dat is zo die beetje die zoet-zuur combinatie.
Exact.
Ja,
exact.
Ja, mooi.
En dat kan dus nu ook lactosevrij.
Ja, nee, ik doe ook elke ochtend yoghurt.
Ja?
Ik dacht er laatst nog over na dat ik het grappig vind dat ik eigenlijk... je wilt toch echt elke avond wel iets anders eten of zo. En 's middags ook wel, maar 's ochtends wil ik eigenlijk altijd hetzelfde.
Daarom heb ik wel eens in mijn ideeënbestandje een ontbijtabonnement gezet. Omdat ik dacht van, mensen willen geen verandering met het ontbijt. Dat zou, als er een eetproduct goed is voor een abonnement, dan is het een ontbijt.
Ik zou er zo,
Arla,
ik zou er zo inspringen als jij dit zou beginnen.
Ja.
100%. En dan kan het dus ook nog lactosevrij.
Exact.
Dat zou absoluut een optie zijn. Mocht jij nou ook die lactosevrije yoghurt van Arla willen proberen, en ik kan me niet voorstellen dat je dat hierna niet wil, dan kan dat. We hebben een actie waarbij je voor maar 1 euro, dat is gewoon echt bijna
weinig
geld, is gewoon 1 euro, die yoghurt kan proberen. En dat kan via de link probeerlactofree.nl. Is best wel een lange link, dus we hebben hem ook in onze show notes gezet. Hoef er alleen nog maar op te klikken. Wat houd je tegen? Oké.
We gaan het over open relaties hebben.
Ik heb en had heel veel zin in deze aflevering.
Ja.
We hadden hem ook al heel lang op de lijst staan.
Er is veel tijd ingestoken.
Ja. We hebben een nieuwe stagiair.
Welkom.
Julia, welkom. Ja. Die heeft ook heel veel tijd in de aflevering gestoken. En dat ga je merken.
Dat ga je merken.
Misschien.
Ja.
Of niet.
Ja. Ik was een tijdje geleden op een verjaardag.
Ja.
Daar zat iemand samen met iemand anders de hele tijd te gniffelen achter een smartphone.
Dus jij had zoiets van...
Nieuwsgierig als ik ben.
Ik moet erbij zijn.
Ja, ja, ik kende een van de twee. Dus ik was ook alleen op die verjaardag. Dus ik zocht ook een beetje naar aansluiting, als ik heel eerlijk ben.
Oké, mooi. Dus, kwetsbaar.
Ja, ja, ik probeerde me aan te sluiten bij dat gesprek. En zij vertelde me dat zij gezamenlijk op Field aan het...
Die twee mensen...
Ja, die twee mensen waren... Ze zaten niet gezamenlijk op Field, maar ze waren samen met het account van één iemand op Field.
Ah, okay.
Gewoon
ja.
Grappig aan het kijken wie er allemaal op zitten. Ik vond dat leuk. Ik werd er nieuwsgierig
ik vond
van.
Ik vond dat leuk.
Ja, ik mocht ook meedoen en meebeslissen met wie je dan eruit gooide en wie dan wel interessant was. Zij vertelde dat zij dus best wel vaak met stelletjes ook afspraak.
Want zij is vrijgezel.
Ja.
Okay.
Ja. En die mensen hebben dan een open relatie en die zoeken dan samen iemand voor erbij.
Ja.
En toen was jij dus ook dat stuk aan het schrijven waar dat ook best wel naar voren kwam, ja, toch bij een deel van die mensen.
Ja, dus jij zag ineens hoe lean en agile de open relatie al is.
Ik dacht, het hangt in de lucht. Dit is een trend.
Ja, mega. Ja, ik schreef dus inderdaad dat stuk over Field. Ook in Volkswagen Magazine, dat heeft er een paar weken geleden ingestaan. Maar, en dat ging ook over open relatie. Maar Field is natuurlijk wel meer dan alleen de open relatie. Mm-hmm. Maar sowieso is het in mijn omgeving wel echt... Ja, hot. Ik noem het ook gewoon helemaal een beetje het nieuwe normaal of zo. Iedereen, ja, of nou oké, okay, niet iedereen, maar wel echt heel veel mensen om mij heen hebben een open relatie. En,
maar is dat ook iets wat recent veranderd
is? Nou, het is wel echt iets van de laatste, ik zou zeggen van de laatste... Eigenlijk vind ik het een beetje een post-corona trend, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja, voor mijn gevoel, hè. Dit is gewoon puur mijn gevoel. En het is natuurlijk altijd lastig om dan zo'n open relatie te definiëren of zo. Maar je hebt het verschil tussen open relatie en polyamoreus. Mm-hmm. En wat ik dus veel om me heen zie, zijn die open relaties waarbij dus wel één partner is, of één primaire partner, ja, zeg maar, hoofdpartner, whatever, ja, degene met wie je samenhangt. En dan daar omheen spreek je dus, als je je relatie opent, af van er mag ook iets met andere mensen gebeuren in seksuele of romantische zin. Dus je mag inderdaad op zo'n Field gaan, ja, en daar daten met andere mensen. Ja, dat het fascineert mij enorm. Ik heb wel het idee dat het een trend is. Het is moeilijk, moeilijk om er echt harde cijfers.
Nee, ik ben zelf ook een soort van klein onderzoekje om me heen gaan doen. Als ik naar mijn eigen leeftijdscategorie en levensfase kijk, dan valt het eigenlijk best wel mee. Dan observeer ik dat echt helemaal niet eigenlijk. Maar dat heeft denk ik ook te maken met dat ik in de categorie van... Je hebt jonge kinderen, je hebt ook geen tijd voor een open relatie.
Nou, precies, dat bedoel ik. Je bent kapot aan het einde. Precies. Dan heb je echt nog niet tijd om daarover te gaan. En van wie ben jij geil geworden op het schoolplein?
Precies. En dat is misschien dat later komt of zo. Weet je? Als je kinderen wat ouder zijn.
Zou jij, oké, we hebben nu die research. Zou jij open relatie willen?
Nee, ik zou het toch niet. Het lijkt mij heel veel gedoe.
Ja.
En het lijkt me ook tijdrovend.
Ja.
En ik ben dan toch bang dat het uiteindelijk het begin van het einde is. Omdat, omdat je dan toch net iemand die te leuk is tegenkomt. Mm. En ik weet het niet. Ik denk, voor mij zou het gewoon te veel spanningen en onzekerheid... Ik zou het denk ik niet willen.
Ja.
Maar ik ging verder kijken dan alleen mijn bucket van jonge ouders. Dus meer in mensen die ik ken die wat jonger zijn.
Mm-hmm.
En toen klopte, zag ik ook van, oké, dus bij die groep is het wel echt een ding. En ook iets van de laatste tijd. Ik weet niet of dat verband met corona klinkt eigenlijk best wel logisch, weet je? Van, je bent gewoon op elkaar uitgekeken. Het is fucking saai. Je bent de hele tijd met
je hebt twee jaar elkaar veel gezien.
Precies, ja. Misschien is dat een logische verklaring. Maar ik zag dus inderdaad wel ook wel heel duidelijk dat mensen ook... Als ik er dan naar vroeg, ook direct zei... Ja, nee, tuurlijk, dat is echt een ding. Eigenlijk ook hoe jij het beschrijft.
Ja.
En in instantie, toen jij dat zei, dacht ik van... Wow, nee, dat is echt bij mij... Ik voelde me ook een beetje saai of zo, weet je wel. Oh. Dat is echt helemaal niet het geval bij mij.
Jij blijkt de vibe shift hebben gemist.
Ik had echt de bug gemist.
Jaren in een gesloten relatie.
Ja, precies.
Nee, maar goed, dus het leek ons een goed moment om het eens even wat meer te gaan onderzoeken.
En nog even de vraag aan jou ook. Zou jij het?
Ik dacht dat ik hem ontweken had, maar toch niet. Ja, wat zal ik er eens over zeggen? Het lijkt mij ook heel veel gedoe. En ik ben best wel... Ik geloof ergens wel in een soort van autonomie, denk ik.
Mm-hmm.
Binnen je relatie. Dus gewoon dat idee dat je voor altijd alles met één iemand doet. En forever, zeg maar, focus op één persoon. Ik snap wel dat dat lastig is.
Mm-hmm.
Maar de open relatie zoals zeg maar nu een beetje de standaard is, zeg maar, dat lijkt mij ook echt een soort van logistieke hel. En ook qua communicatie. En ik wil, kijk, wat ik vooral heb, ik wil dit helemaal niet weten.
Nee, precies. Dus en
ik wil niet weten als jij een keer iemand leuk vindt op je werk.
Ja.
En ik denk dat voor mij aantrekkingskracht ook heel erg zit in een deel juist dat niet weten. En voor mij zit denk ik vertrouwen in een partner ook heel erg in... ook een vorm van vertrouwen van... ook als er misschien een keer zoiets gebeurt, dan is dat oké of zo. Maar
dat is die autonomie volgens mij.
Ja, maar ik hoef dat dan dus niet eindeloos te bespreken.
Nee, want dat is als je in de research kijkt van de sleutel naar succes lijkt te zijn... dat je het dus heel expliciet
bespreekt. Eén woord, extreem veel gehoord.
Precies.
Communicatie. Ja.
Dus dat ik kan me hier helemaal in vinden.
Ja, oké. Okay, nou, voordat wij bij voorbaat het hele, ons hele onderwerp al gaan afvikken.
Ja.
Laten we het eerst nog even open gaan onderzoeken. Nou, ik zei het net al even, maar het is als je de wereld van de open relatie ingaat, mm-hmm. dan kom je al snel in zo'n een soort semantisch verhaal. Dus zeg maar, wat is een open relatie? Wanneer heb je een open relatie? Als je met afspreekt dat je met anderen mag zoenen, bijvoorbeeld, mm-hmm. heb je dan een open relatie?
Telt dat?
Ja, telt dat als open? Als je, nou, weet ik veel, inderdaad trio's hebt mm-hmm. met een derde persoon erbij, telt dat als open? Nou, wij hebben dus nu genomen dat het dus betekent dat je een vaste partner hebt, maar daaromheen ook met andere mensen, zeg maar, seksueel of romantisch contact hebt. En dat dat dus met wederzijdse instemming is.
Ja, in tegenstelling tot polyamorie, waarbij het echt relationeel wordt.
Ja, en waarbij je dus ook niet, daar is geen hiërarchie, volgens mij. Dat is heel erg het idee dat, het dus, dat je echt meerdere partners hebt. En die
gelijk aan elkaar.
Ja, precies.
Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk wel het fundamentele verschil, ja.
Nou, dan zijn er allemaal leuke cijfers.
Ja, dus als je die definitie als uitgangspunt neemt, dan blijkt uit een, maar dit is een vrij oud onderzoek, 2017 Psychologie Magazine, 3-4% van Nederland heeft een open relatie. En dan blijkt tegelijkertijd uit een onderzoekje van Drie Vraagt, dat is van het Een Vandaag opiniepanel, dat er wel veel meer mensen zijn die openstaan voor een open relatie. En zij hebben een onderzoek gedaan onder 2500 jongeren. En daar blijkt dat 24% wel open staat voor het aangaan van een open relatie.
Ja, dat vind ik echt best wel veel.
Wij hebben onze luisteraars het ook gevraagd.
Mm-hmm.
Wij hebben een respondentengroep van 1000.
Nou, best wel veel.
Ja.
Niet zoveel. Mensen sprongen er niet zo enthousiast op als de coke.
Nee, over coke waren ze loslippiger.
Waren er veel meer, maar ik vind nog steeds 1000.
Nogmaals, het gemiddelde onderzoeksbureau draait dus een handniveau.
Nee, dit zou de NOS zo brengen.
Precies. Van de 1000 respondenten van onze luisteraars heeft 12% een open relatie of een open relatie gehad.
Ja, nou, dat vind ik echt veel.
Ja, aanzienlijk meer ook dan dat onderzoek van Psychologie Magazine. Wij hebben natuurlijk ook edgier luisteraars dan Psychologie Magazine lezers heeft.
Wat een heftig statement.
Als je dan verschil in mensen die het hebben of hebben gehad, maar het eigenlijk wel zouden willen. 16% van de luisteraars geeft aan, ik sta er wel voor open.
Ja.
Versus die 12%. Die het ook daadwerkelijk heeft of heeft gehad. Dus dat verschil is kleiner bij ons dan als je dat Psychologie Magazine versus Drie Vraagt vergelijkt.
Ik luisterde nu die podcast van Carolien Borgers.
Mm-hmm.
Overspel.
Ja.
En die gaat dus echt over open relaties. Best wel een aanrader sowieso als je geïnteresseerd bent in het onderwerp. En het is natuurlijk heel gek dat we hebben toch een soort van dat monogame ideaal, denk mm-hmm. ik. Dat is nog wel heel erg toch de standaard. Zelfs in een stad als Amsterdam, waarin iedereen ontzettend open is.
Ja.
Maar dan blijkt dus uit onderzoek dat 31% van de mensen vreemd gaat.
Mm-hmm.
Best wel veel.
Ja.
En de kans dat je met overspel te maken krijgt, dus dat volgens misschien
op een moment
je partner vreemd gaat of zo, is 40-70%. Ja. Dus dat is echt best wel veel. Dus in die zin dacht ik wel, als dan toch kennelijk mensen dat die monogamie ook wel weer lastig vinden,
mm-hmm.
is er ook wel weer wat voor te zeggen om dat
te formaliseren.
Ja, meer institutioneel of zo voor te zijn.
Ja.
En ook als je kijkt naar, biologen hebben natuurlijk superveel onderzoek gedaan van, is de mens nou van nature monogaam of polygaam?
Mm-hmm.
En dan blijkt eigenlijk dat mensen allebei, zeg maar, in zich hebben. Zeg maar, ze zien de voordelen, gewoon evolutionair gezien, van monogamie. Dus gewoon één partner met wie je voorplant, dat is gewoon
handig.
Overzichtelijk, ja. Maar iedereen heeft ook, bijvoorbeeld mannen hebben ook een soort van niet in zich om zoveel mogelijk vrouwen te bevruchten, zeg maar, weet je wel? Dus dat, mm-hmm. het zit allebei in de mens.
Ja.
En dat blijkt dus ook uit hoe mensen zich gedragen. Goed, de vraag is dus een beetje, waarom komt dan juist nu, zeg maar, die open relatie zo op, als mensen dus van nature niet per se alleen maar met één iemand willen zijn en ook gewoon best wel veel vreemd gaan, altijd al.
Mm-hmm.
Waarom is dat dan nu gevoelsmatig zo'n trend?
Ja.
Nou, we hebben een relatiecoach gesproken ter voorbereiding van deze aflevering. Die heet Anne de Jong.
Mm-hmm.
Zij heeft net een boek geschreven, Sorry Schatje. Dat is best wel een
goede titel.
Ja, ik vind het ook een goede titel. En zij had het idee dat het deels ook te verklaren is door de focus op individuele ontwikkeling. Mm-hmm. Dus waar we misschien eerder bezig waren met soort van de gemeenschap of dan misschien nog je gezin, weet je wel, dat je toch iets meer in een soort ja, community-achtig gevoel je leven leidde, zijn we nu meer bezig met onszelf en ook het idee dat we ons leven soort van in volle potentie moeten benutten. Ik heb dat stuk over Field geschreven en dat ging dan natuurlijk ook heel erg over ja, open relaties en gewoon de behoefte om misschien niet op een traditionele monogame manier je hele romantische en seksuele leven te leiden.
Mm-hmm.
En ik had het idee dat er eigenlijk wel meerdere soort van verklaringen zijn. Ik denk ten eerste, het is gewoon veel makkelijker. Veel meer, er zijn veel meer mogelijkheden. Ik heb best wel vaak de gedachte, hoe gingen mensen vroeger vreemd? Zeg maar, toen er nog geen WhatsApp was, nog geen Instagram direct message, weet je, hoe deed je dat dan? Dan moest je dus op je vaste lijn naar elkaar bellen. Het is zo ingewikkeld. En tegelijkertijd denk ik, die mensen die fixen dat wel.
Ja,
weet je?
Dat is überhaupt, zeg maar, hoe hadden mensen vroeger contact? Of zo? Ja, maar ja, ze zagen elkaar.
Ja, live. Ja. Schijnt echt heel leuk te zijn. Maar goed, er zijn gewoon veel meer mogelijkheden. En zeker met van die apps als Field, wordt het gewoon veel bespreekbaarder. Want Field is natuurlijk een app die echt zich laat voorstaan ook op dat promoten van dat, wat ze dan noemen, ethical non-monogamy. Ik zei de hele tijd tijdens mijn onderzoek per ongeluk non-ethical monogamy. Dat bestaat ongetwijfeld ook. Ja. En dat lijkt me heel vervelend. Maar dit is dus andersom.
Maar het heeft dit proces natuurlijk gewoon efficiënter gemaakt, toch?
Het maakt het efficiënter. En ik denk dus ook dat juist omdat die app het maakt het dus heel plastisch, inderdaad, wat jij al zei. Dus er zijn heel veel dingen die je op Field kan aanklikken. Dus je kan aanklikken dat je een partner hebt.
Ja.
En waarom je wel en niet met iemand zou willen. En juist omdat het dus zo eigenlijk gevat wordt in een bijna nerdy app, zeg maar, wordt het normaler of zo. Dat denk ik wel echt.
Mm-hmm.
Verder denk ik dat we gewoon ook wel in een soort switch tijd zitten als het gaat om hoe we kijken naar seksualiteit en gender. Ja. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment moest ik research doen voor een soort jeugdprogramma. Ook we gingen ook een beetje over seksualiteit. En er was dan een meisje en die zei van die was dan 14 of 15 en zo. En die zei dan, ja, ik ben non-binair, maar ik wil daar eigenlijk niet voor uitkomen. Want dan vinden mensen mij saai, want dan ben ik ook al non-binair. Echt zo, dat is zeg maar de vrije school, ja. Anno nu. Maar goed, er zijn ook wel echt, is ook wel echt onderzoek naar gedaan. Dus je ziet dat die Gen Z'ers, dus mensen die tussen 95 en 2012 ongeveer geboren zijn. Die hebben gewoon veel minder traditionele ideeën over gender en seksualiteit dan eerdere generaties. Dus bijvoorbeeld Gene Twenge heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat is een Amerikaanse onderzoeker die heel veel publiceert over generatieverschillen en zo. Best interessant.
Mm-hmm.
En zij liet eerder dit jaar zien dat die Gen Z'ers, dat bij die Gen Z'ers voor het eerst de meerderheid denkt dat er meer dan twee genders bestaan.
Ja. Yeah.
51%, maar toch een meerderheid. Ja. En Gen Z'ers identificeren zich ook veel vaker als trans en als non-binair. Namelijk 23 op de 1000.
Mm-hmm.
Zoveel. Terwijl het onder babyboomers 1 op de 1000 is.
Ja.
Dat is echt een heel groot 23 verschil.
23 keer zoveel.
Ja. Dat zeg maar dat it trickles down of zo. Ik denk dat die jonge generatie die zoveel opener en vrijer naar seksualiteit en gender en zo kijkt, dat die ook, ja, mijn generatie, wat natuurlijk wel echt de millennial generatie is,
mm-hmm,
daarin wel beïnvloed.
Zeker. Ik had ook wel het gevoel, als ik met mensen praatte hierover, dat er bij de mensen die eigenlijk aangaven dat gebeurt echt heel veel om mij heen, dat daar in hoe ze het framede ook bijna een soort van trots in zat. Van,
ja, ja.
Nee, natuurlijk.
Ik hoor erbij. Ja,
ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Wij zijn lekker open. Maar
ja.
Dat klonk er ook wel indoor, vond ik. Bij de meeste mensen die ik daarover sprak.
Ja, dat is natuurlijk interessant. En het is natuurlijk gewoon hoe het werkt. Want ik zeg maar, we hebben het er ook natuurlijk veel met Timo over gehad. Wat er natuurlijk gewoon gebeurt, is dat mensen zien zich minder als hetero op het moment dat het normaler wordt om je seksualiteit meer te bevragen of je gender meer, mm-hmm, te bevragen. En queers hebben al veel langer open relaties in allerlei vormen. Daar zaten we ook een beetje mee met deze aflevering van, is dat nou een vooroordeel dat homo stellen dat bijvoorbeeld vaker hebben. Maar er zijn gewoon best wel veel onderzoeken naar gedaan. Dus dat is een studie uit 2010.
Bleek niet een voordeel.
Nee, het onder gay koppels, dat stond in de New York Times, hadden ze 556 koppels ondervraagd. En dan bleek de helft van die gay mannen een open relatie te hebben.
Ja.
Dat is gewoon echt al heel veel. Of ja, ik weet eigenlijk niet wat veel is, maar het is in elk geval meer dan bij hetero stellen. En er is ook, oh ja, daar hoorde ik ook weer over in die podcast Overspel. Mm-hmm. Een Australische studie uit 2016... dat 31% van de homo en bi mannen een monogame relatie hebben.
Ja, dus daar is het 69% die...
Ja, dus een vorm van openheid in zijn relatie. En ik denk op het moment dat het dus normaler wordt om nou misschien te denken van nou misschien ben ik wel niet hetero, misschien ben ik wel ook wel een beetje bi of ook een beetje gay of whatever.
Tuurlijk.
Dat het dan ook normaler wordt om je af te vragen wil ik eigenlijk een monogame relatie?
Tuurlijk.
Ja. En wat denk ik ook wel meespeelt bij die gay koppels en misschien ook de invloed daarvan dan weer op de hetero koppels is dat zij hebben natuurlijk veel minder duidelijk dat soort van heteronormatieve huisje, boompje, beestje, pad voor zich uitgestippeld. Gewoon dat je als stel toe moet werken naar kinderen krijgen in een huis met een auto of zo. Dat is daar veel
is iets
minder.
Optioneler.
Ja, en op het moment dat die seksualiteiten zeg maar meer mengen, dan gaan mensen misschien ook zien van oh, dat is vind ik misschien ook wel aantrekkelijk om misschien daar iets minder de focus op te leggen. En wat ik zelf nog dacht, dat schreef ik ook in mijn stuk, is dat wat denk ik ook meespeelt, is dat millennials, en zeker de randstedelijke millennials, onze luisteraars, die settelen gewoon steeds later. Die stellen kinderen krijgen uit, die stellen samenwonen uit. En er is gewoon veel meer ruimte voor zo'n soort van gevoel van ja, is dit alles?
Mm-hmm.
Wil ik nog meer ontdekken in het leven? En op het moment dat daar dan ook steeds betere faciliteiten voor komen, ja, waarom zou je het dan niet doen? Of zo?
Ja, en ergens ook, maar dit is echt een... Dit hebben we helemaal niet per se onderzocht, maar een beetje een soort aanname. Maar hier hebben we het ook wel eens over gehad. Van, ik heb het gevoel dat de relatie of bijvoorbeeld iets als samenwonen in de huidige omstandigheden, dus bijvoorbeeld met de woningcrisis
in acht nemend,
dat het ook op een bepaalde manier transactioneler is geworden.
Heel.
Dus dat je eerder gaat samenwonen of langer blijft samenwonen als de rekker een beetje uit is. Omdat het gewoon praktisch gezien een slimmere optie is.
Ja.
En dan, dat zou ook wel kunnen verklaren dat je misschien eerder dat gesprek voert van ja, weet je, van als we er toch voor langer voor gaan. Ja, niemand zou misschien dat als startpunt. Hey joh, we willen in dit huis blijven wonen.
Ja.
Hoe gaan we dit fixen?
Maar we willen ook nog leuke seks.
Precies. Maar onbewust speelt het denk ik best wel
Nee, zeker.
Een rol.
En dat vond ik ook heel interessant in die podcast Overspel. Daar werd dat ook best wel goed belicht. Dat hetero kerngezin, dat is gewoon maatschappelijk heel belangrijk. Want dat is eigenlijk waar onze samenleving op draait. En dat is ook economisch gezien heel belangrijk voor de samenleving. Maar vaak ook belangrijk voor mensen zelf, weet je wel. Inderdaad, je gaat misschien samenwonen omdat het goedkoper is. Maar het is dus wel interessant dat daar dus ook een soort tegenreactie op staat. Dat mensen dan dus in de vrije ruimte die ze nog over hebben, ja, misschien ook wel denken van misschien kunnen we het hier dan wel anders inrichten of minder voldoen aan de norm.
Dat huwelijk was vroeger eigenlijk ook best wel een soort economisch contract of zo, weet je wel. Dus dat is misschien niet per se veranderd, maar inderdaad de mate waarin je dus dat bevraagt wel.
Mm-hmm.
En dat komt ook doordat je het meer ziet. En...
Ja, ik vond zelf wat ik een soort van de ultieme landing van de open relatie in de mainstream, zeg maar, vond.
Ja.
Was... Je hebt nu een influencer-koppel.
Ja.
Een Nederlands influencer-koppel. We moeten maar even overleggen of we ze gaan linken in de show notes of whatever. Het zijn gewoon hele standaard influencers. Dus gewoon zo'n Club Met-achtige vibe zou ik ze willen. Mm-hmm. Ze gewoon een...
Kopen hun product bij de Rituals.
Een hoekbank-achtige situatie. En die hebben dus met z'n drieën een relatie.
Ja.
Dus... Een man en twee vrouwen.
Ja.
En het is dan, ik weet niet of het een open relatie is, maar ik vond het wel super interessant.
Het voelde, ik heb er naar gekeken. Ik kende ze niet.
Nee.
Mijn eerste reactie was weerstand. En toen ging ik langer kijken en ook kijken wat ze erbij zetten en zo. Ik vond het eigenlijk best wel cool.
Ja, ik vind het ook een soort van En dat is wat ik bedoel, het is nu eigenlijk alweer zo normaal.
Ja.
Het voelt niet raar, toch? Als je
nee, dat, of dat, ja. Je vraagt je dan bij zo'n koppel af, ja, van hoe zijn die op dat punt gekomen?
En hoe kom ik daar ook?
Nou, daar hebben wij een extreem contextuele sponsor voor.
Ja, hebben we ooit zo'n passende sponsor gehad?
Nee, ik denk niet. We gaan het hebben over Hinge. Ja, want Hinge is een dating app en die heeft eigenlijk een missie. En dat is designed to be deleted. Dus het is eigenlijk in feite een soort tijdelijke app die je hebt. Hinge geeft je een idee van iemands persoonlijkheid. En laat je die van jezelf delen. Dus je krijgt een goed idee van iemands datingintenties en waar ze naar op zoek zijn. Dus bijvoorbeeld als iemand een open relatie heeft of een niet-monogame relatie zoekt, kan je er op Hinge vanaf het begin extreem duidelijk over communiceren.
En daar houden we van. Duidelijke, precies, communicatie.
En dat doen ze ook nog op een mandversie, namelijk in de vorm van prompts. Dit zijn de vragen die je op je profiel kan zetten. Het kan dan gaan over favoriete kleur, favoriete boek, etc. Jij zou dan waarschijnlijk Tom Wolfe noemen, of niet? Of zou je dat te pretentieus vinden?
Ik weet niet of een boek van 1200 pagina's vol, zeg maar, maatschappijkritiek het heel goed doet op een dating app.
Misschien filtert het wel effectief de...
Dat zou kunnen. Ja, zo van, als je je hier doorheen weet te worstelen, dan ben ik een walk in the park.
Then you're worth it.
ik weet ook wel wat jij erop zou zetten.
Wat dan?
New York Times.
Oeh,
dat je altijd de New York Times leest.
Ook een goede filter.
Ik denk dat dat wel een magneet zou zijn, hoor.
Ja,
ja,
denk het ook.
Download nu Hinge via iOS of Android.
En binnenkort delete je de app weer.
Ongetwijfeld.
Ik las dus een stuk.
Ja.
In de New York Times.
Dat meen je niet.
Dat ging over, stel je wil een open relatie, maar je zit in een gesloten relatie.
Ja.
Wat is dan het startpunt? Hoe doe je dat? En ik vond het echt ontzettend grappig. Wat dan het advies was. Ze haalden een professor of psychology van de Universiteit van Michigan aan. Die zich specialiseert in seksualiteit. En dat advies was eigenlijk hilarisch. Zeker van een wetenschapper. Die zei gewoon, word gewoon even lekker zat met z'n tweetjes.
Ja.
En dan pook je partner en zeg je, oh, die persoon is hot, hè. Ja. Zou jij het daarop kunnen? En dan zo langzaamaan...
Ik wil net echt een soort parenclub-advies.
Ja, maar ik dacht dat je zo niet verwacht van...
Ik vond het wel grappig dat ze maakt het wel lekker concreet. Dat ze zo ook zei van, nou, ik zou er niet over beginnen tijdens een ruzie.
Ja, ja, dat is geen goed idee.
Ook een goed idee.
Het lijkt me ook vrij evident een slecht idee. Maar dat dit dan het goede idee was, vond ik echt hilarisch.
Ja, maar ja, ik vind het ook alweer verfrissend of zo. In plaats dat je zeg maar zo... Ik krijg toch een beetje het gevoel van... Ja. Dan moet je elkaars handen gaan vasthouden en een uur in elkaars ogen gaan kijken. En daarna moet je een gesprek hebben waarin je steeds elkaars woorden herhaalt.
Ja. Weet
je?
Ja.
Van, drink gewoon een fles wijn en heb het erover.
Precies.
Relatiecoach Anne had een iets ander advies. Die zei, ja, je kan het doen. Het kan werken, zei zij. Maar zij noemde het wel consequent skiën op een zwarte piste.
Met sneeuw wel. Of alleen gras.
Ik zou net zeggen leuk in retrospect. Maar
skiën, dus het
wordt steeds moeilijker. Ja. het kan, zij zei, maar hij zei het steeds over, je moet liefdesvaardig zijn. Dus je moet wel heel goed opletten en soort van heel veel communiceren en heel veel...
Ja, liefdesvaardig.
Ja, wel mooi.
Vind ik wel een interessant woord.
Term, toch? Maar het gaat dan ook heel erg over heel veel inchecken bij elkaar, weet je wel? Dus
toch weer een beetje van waar jij net... Een beetje
handen vast, ja.
Maar ik vind liefdesvaardig wel een interessant woord.
Ik vind het, ja. Nou goed, wat we hebben gedaan, we hebben onze luisteraars om ervaringen gevraagd. Dus degene die de open relaties hadden of hadden gehad. En dat was eigenlijk wel heel interessant. Daar kreeg je wel echt een beeld van wat nou belangrijk is. Nou, ik had het er al even over. Op een gegeven moment werd het bijna een beetje flauw. Mm-hmm. Dat woord de hele tijd terugkwam. Maar iedereen zei, het allerbelangrijkste is communicatie.
Ja.
Ook als het niet werkte, dan ging het eigenlijk altijd mis omdat mensen niet goed hadden gecommuniceerd.
Ja.
Dus dat de afspraken niet duidelijk waren geweest. Dat mensen niet duidelijk waren geweest over de grenzen. Ook een heel belangrijk thema wordt in de antwoorden.
Ja, dus wat je bijvoorbeeld zag was dat mensen zeiden dat eigenlijk sinds dat er al een basis van vertrouwen lag in die relatie en dan sinds ze hem open hadden gemaakt. Met dus als het uitgangspunt was dat ze alles zeiden. Dus dat ze niet de halve waarheid zeiden.
Ja.
Maar echt alles. Dat er dan eigenlijk juist meer vertrouwen in die relatie was gekomen dan voorheen. Andere persoon zei van ja, het liep een keer uit de hand. Het ontaarde in een crush. Eigenlijk waar ik het op het begin af had. Dat mijn beeld is van ja, het moet een keer gebeuren. Ja. Nou, toen hebben ze eigenlijk samen de keuze gemaakt van ik kap het af.
Ja, dat, ja.
Daar keken ze ook op terug van als een moment van dat er meer vertrouwen in die relatie kwam.
Ja, maar dat vond ik ook echt heel volwassen of zo. Zo'n soort van,
wel knap als je dat zo heel, kan afslaan.
Ja. Nee, en ik denk ook wel dat communiceren, dat zat trouwens ook wel in die podcast Overspel. Dat zeker in het begin heel belangrijk is, dat mensen dan echt alles van elkaar willen weten. Dat vertelde ook zo'n meisje in die podcast, dat ze dan echt heel wilde weten van welk standje, hoe lang. Oh, en zo. Ja. Dat zij daar dan zichzelf.
Dat lijkt me weer te veel detail.
Helemaal gek ging maken. Ja. En dat op een gegeven moment ook weer minder werd. En dat ze op een gegeven moment ook merkt, ik heb helemaal niks aan die informatie eigenlijk, weet je wel.
Ironisch genoeg qua communiceren met je partner is extreem alles zeggen.
Mm-hmm.
Maar naar de buitenwereld toe waren mensen minder los.
Nee, eigenlijk helemaal. Dat was wel heel duidelijk. Eigenlijk niemand deelde dat hij een open relatie had met zijn ouders.
Nee.
Dat vond ik wel grappig.
Ja.
En wat ook heel veel luisteraars zeiden, is dat er toch dus wel nog steeds heel veel vooroordelen zijn. Mensen denken bijvoorbeeld dat je de hele tijd heel veel seks hebt.
Maar ik moet zeggen, ik had dat ook heel erg.
Ja.
Gisteren hadden wij op kantoor een gesprek erover. En toen zei iemand van, ja, maar het betekent natuurlijk niet dat je ieder weekend dat doet. En dat was, ik voelde me ook een beetje dom eraan. Dat ik dacht, inderdaad.
Dat heb ik sowieso het idee dat ook de open relatie, dat het dus veel meer voor heel veel mensen ook meer een soort ideologie is of zo. Of gewoon meer een soort accepteren van het hoort erbij.
Ja.
Dan dat je er echt actief naar op zoek gaat.
Ja, ik had toch dus.
Ik ken ook genoeg mensen die er wel actief naar op zoek gaan.
Ja. Ja. Ja, dat beeld had ik het is gewoon een soort ieder weekend raak, gewoon, weet je.
Ja, nee, dat is dus echt niet zo. En wat het mensen ook worden, dat je dan echt dat voordeel had, dat mensen denken dat je dan dit naar swingersclubs gaat. Of weet ik veel, dat je het in dark rooms bent of zo. Ja. En ook dat het voor de man veel leuker is dan voor de vrouw. Dat las ik toch ook wel heel veel terug. Dat vond ik ook wel een beetje zuur. Dat dus mensen dan beschrijven dat dan mensen hun relatie openen en dat vertellen. En dat die man echt gehighfived wordt. En die vrouw die wordt een beetje apart genomen in de hoek van weet je het wel zeker.
Ja, 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 ja.
Toch een soort van verschil in opvatting daarover. Nou, we hebben dus die luisteraars allemaal daarnaar geluisterd. En we dachten ook, omdat dus onze luisteraars ook aangaven dat toch 16%.
Meer mensen wilden het dan het daadwerkelijk
deden. Een open relatie wilden proberen. Ja. En het weer is nog hartstikke lekker. En je kan op Hinge nu ook aangeven dat je niet monogaam bent.
Zijn als podcast ook wat activerender geworden de laatste tijd.
Ja, we agenderen ook dingen. Ja. Dacht ik, het is leuk om nog even met Eva de Goeie te bellen. Ik ken haar een beetje. Ik heb wel eens met haar gewerkt. Het is een hele leuke vrouw en ze is ook ontzettend interessant. En zij is relatiecoach en zij is vooral bezig met polyamorie en open relaties.
En ze heeft een praatgroep ook daarvoor opgericht. Een praatgroep monogamie. Dus een ideaal persoon om dit aan te vragen.
En die is super populair. Hè? Ja. Die praatgroep zit elke keer vol.
Ja.
Dus ik ging even met haar bellen. Ter voorbereiding van de aflevering gaan we nu laten horen. En ik dacht, dan kan zij onze luisteraars gewoon tips geven over hoe open je relatie, waar moet je op letten.
Naast zat worden.
Ja, wat zijn de do's en don'ts? Hallo Eva.
Hi.
Hey, wij kennen elkaar een heel klein beetje. We hebben wel eens met elkaar gewerkt aan een film. En jij bent relatietherapeut in opleiding. En je houdt je eigenlijk, als ik het een beetje samenvat, gewoon bezig met non-monogamie in alle vormen, toch?
Klopt.
In het onderzoek. En wat heb jij nou het idee dat die open relaties, dat die enorm populairder aan het worden zijn?
Ja, dat is eigenlijk best wel lastig om te zeggen, omdat we daar niet heel veel data over hebben. Wat we wel zien is dat jongeren, dat kan ik alleen maar een beetje ook uit mijn directe omgeving zien. Dat jonge mensen, ik beschouw mezelf dan even als jongere, 32.
Ja, dat is heel jong even.
Dat ze zich wel meer bezighouden en interesseren van wat zijn nou de alternatieven voor monogamie. En dat ze zich misschien vrijer voelen om hun relaties op een niet-traditionele manier in te richten. Mm-hmm. Dat wel.
Ja, ja. En jij organiseert dus praatgroepen en je spreekt veel mensen die nou, een open relatie hebben of misschien wel een open relatie willen. En ja. Bij onze luisteraars bleek dat dus ook enorm te spelen. In elk geval 16% die zou misschien wel eens een open relatie willen. Heb je nou een paar tips, misschien 3 tips of zo, voor stel je wil je relatie openen? Wat zijn dan belangrijkste dingen om op te letten?
Komen ook echt wel veel mensen naar de praatgroep, bijvoorbeeld ook met hun partner die een open relatie hebben. Mm-hmm. Of mensen die alleen maar nieuwsgierig zijn en die nog helemaal geen ervaring hebben. Mm-hmm. 3 tips. Ik denk dat het belangrijk is om goed met elkaar eerst een gesprek te voeren over wat is nou je motivatie om voor een open relatie te kiezen. Mm. Dus heeft dat te maken met vanuit een behoefte, vanuit een seksuele behoefte, misschien vanuit een emotionele behoefte, of is het meer soort van filosofisch, het idee van niet bezitten en heb je eigenlijk niet zoveel behoefte daaraan? Ik denk dat dat een belangrijke verkenning is om mee te beginnen. En dan eigenlijk wat je ziet is dat er vaak een mismatch is, hè, in snelheid. Vaak wil één wat sneller dan de ander. Yeah. En je wil al gelijk vergaan.
Vaak zie je ook wel dat, ik heb ook soms het idee dat één iemand dan al een beetje iemand op het oog heeft. Hmm. Waar die dan meteen bovenop springt.
Ja, precies. Dan is het echt ontstaan vanuit een heel individuele behoefte. Niet eens een soort van vaag, maar heel concreet. Ja. En ik denk dat het dan des te belangrijker is om de snelheid van de langzaamste te kiezen.
Okay.
Dus dat is ook wat vaak wordt geadviseerd in die praatgroepen aan elkaar. Van oké, kies wel de snelheid van de langzaamste. Het kan een beetje lastig zijn voor degene die sneller wil gaan.
Ja, want die heeft er
dat
zin in.
Dat is denk ik wel belangrijk.
Die kan niet
wachten. Ja, precies. Ja. Het is daarin, en in die snelheid van de langzaamste, is het ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken. En het gewoon ook echt concreet te maken. Dus denk aan wat zijn onze afspraken? Wat kun je dan doen? Kun je bijvoorbeeld alleen zoenen, maar geen nummers uitwisselen? Wat doen we met de communicatie? Vinden we het fijn om elkaar face-to-face te zien als we dat vertellen? Of is het juist eerst een appje, zodat je zelf even rustig dat kan verwerken en daarna met elkaar gaan praten?
Dat zou jij wel aanraden, want ik denk soms wel van, jeetje, hoe ver moet je gaan, weet je wel, in die afspraken?
Nou, dat is gewoon wel echt het ding. Ja? Als je begint met ethische non-monogamie, dan wordt veel praten, geconfronteerd worden met dingen in jezelf en daardoor dus ook veel moeten communiceren. Dat hoort er dan wel gewoon echt bij, omdat je geen script hebt. Je kan niet vertrouwen op het traditionele script, dus je moet zelf het script schrijven en dat vraagt wel veel van je.
Ja, ik denk dan toch van, is dat niet zoveel gedoe? Ik, heel eerlijk, als ik ook die mensen hoor over een open relatie, denk ik ook soms een beetje van, waar halen mensen de tijd vandaan?
Ja, ik denk, ik ben gewoon heel nerderig met relaties en ik vind dat dan heel leuk.
Ja.
Maar ik besef wel dat het niet voor iedereen is. Want inderdaad, als je dat zeg maar gedoe vindt om daarover te praten, dan is het denk ik niet voor jou, zeg maar. Ik zie ook best wel veel mannen die naar de praatgroep komen. Ja. Dat is heel grappig. Die komen dan met het beetje idee van, die hebben dan nog helemaal geen ervaring met non-monogamie, maar die zien het dan wel helemaal zitten om helemaal vrij te zijn.
Ja.
En die denken, die hebben dan een soort idyllisch beeld van, dan is gewoon, gewoon vrije liefde. Ja, toch? Ja, ik hoef gewoon over niks. Ja. Terwijl het eigenlijk heel erg gaat over zelf die afspraken bedenken, daarover praten. Dus het kost wel veel. Ja.
Ja, precies. En dus het eigenlijk ook veel meer een, in die zin ook een verdieping met je eigen partner. In de zin van meer communiceren dan dat je elke week ontzettend met anderen van alles aan het doen bent.
Ja, het is ook wel een verdieping met je partner, maar ook denk ik met jezelf. Want je komt jezelf ook heel hard tegen.
Ja.
En uiteindelijk, kijk, dit is natuurlijk ook een soort beginfase. Als jij zegt mensen die hun relatie willen openen, dan is er altijd een soort start. En daarna, dan settelen dingen ook wel.
Ja, weet je wel?
Dus dingen komen ook wat meer tot rust. En hoe meer vertrouwen er is, hoe minder afspraken er heel concreet hoeven worden gemaakt.
Dat
is ook wel. Het is gewoon in het begin vaak eventjes van, wow, oké, dit is een helemaal nieuwe manier. Het is ook afspraak.
Een soort, het is ook een soort grip op de situatie of zo misschien.
Ja, precies. Ja. Zeker. Gewoon hoe veiliger iemand zich voelt, hoe minder afspraken er gemaakt worden. Hoe meer vertrouwen.
Hoe zit het met jaloezie? Hebben mensen daar veel problemen mee?
Ja, dat was ook een thema van de praatgroep. Dat is iets waar gewoon de meeste mensen over beginnen. Gewoon als ik aan iemand vertel van, ik leef in Londen, ga of kamer ermee bezig. Ik denk dat dat een heel menselijke, normale emotie is. Zeg maar, op allerlei gebieden in je leven kun je jaloers zijn. En het is aan te raden om bij jezelf te raden te gaan van waar te ontrafelen van waar zit die jaloezie zich in. Is dat omdat uit bezitterigheid wil ik eigenlijk meer aandacht bijvoorbeeld.
Ja.
Of word ik onzeker doordat ik had bijvoorbeeld dan als mijn vriend met een hele dunne, die had op een gegeven moment een hele dunne liefde. En dan werd ik daar heel, ja, dat was voor mij een soort van een mega trigger point. En dat ging natuurlijk niet over haar, dat ging over dat ik, dat zeg maar, het ging over mijn relatie tot mijn lichaam.
Ja.
Dus het leert je vaak wel heel veel. En het is kut. Ja, het is gewoon, het is heel kut.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is ook wel helder. Ja, soms
maar je
zijn
komt
ding...
er wel doorheen.
Ja, soms zijn dingen ook gewoon kut. Ja, nee.
Nou, nog één ding over jaloezie. Kijk, het is denk ik voor een gedeelte dus een soort spiegel schijnen op je eigen of licht schijnen op je eigen onzekerheden. En aan de andere kant kan het soms ook echt zijn dat er een behoefte onder ligt. Dus dat wordt ook bij non-monogamie, dat je dus daar een soort van aan zelfonderzoek gaat doen.
En, hey, en je bent dus die praatgroep begonnen voor niet-monogamie. Die zit volgens mij elke keer vol.
Klopt.
Waarom ben je die gestart? En wat wil je ermee ook?
Ja, ik merkte eigenlijk dat er zoveel mensen zaten met vragen rondom non-monogamie en die dan koffietjes wilden drinken. Toen dacht ik, oké, dit kan op een efficiëntere manier. Toen dacht ik, ik ga gewoon heel oldschool een praatgroep starten.
Ja.
En het is heel leuk en het levert ook heel veel op. Het is ook gewoon soms ongemakkelijk of zo. Weet je, iedereen komt daar binnen en gewoon niemand kent elkaar.
Ja.
Maar uiteindelijk levert het heel veel op en ik krijg ook echt terug van mensen dat ze heel veel... Nou, heel veel mensen komen gewoon iedere maand ook terug. En ja, dat is eigenlijk heel fijn om te delen en om je minder alleen te voelen. Omdat er toch best wel veel oordeel is van de samenleving.
Ja?
Voor de rest is het ook gewoon praktische tips uitwisselen.
Zijn er veel vooroordelen waar mensen tegenaan lopen in jouw...
Ja, zeker. Ja.
Grappig. Terwijl ik heb dus het idee dat het al eigenlijk helemaal normaal is.
Ja, ik denk dat dat heel erg de
bubbel
is.
Ja, heel erg, ja. Maar dan loop je tegen voordelen aan op werk of bij familie? Of...
Ja, op werk, maar ook gewoon de mensen met wie ik date, hun vriendengroepen.
Oh ja? En wat zijn de voordelen dan?
Dat bijvoorbeeld in mijn polyamoreuze relaties, dat de relaties naast mijn nestingpartner, dus met wie ik samenwoon, dat niet echt een relatie zijn. Nou ja, dat het ook nooit kan werken. Dus als het uitgaat, dat het dan ligt aan de non-monogamie of... dat het een polyrelatie was.
Maar dat willen mensen toch ook, dat willen mensen in gesloten relaties toch ook zeggen? Van, oh ja, zie je wel. Ja, die open gekkies.
Ja, willen dat bij een monogame relatie zeggen we dat nooit. We zeggen nooit van, het ging uit omdat het monogaam was.
Het lag aan de monogamie. Daarom. Ja. Het is ook wel verfrissend eigenlijk, toch? Ja. Hey, en die praatgroep, want je gaat nu ook grotere praatgroepen organiseren, toch?
Nou, ik heb een hele leuke samenwerking met ALAB. Dat zit tussen het iFilm Museum en de Tolhuistuin. En daar ga ik nu dus maandelijks de praatgroepen blijven organiseren, dus iedere maand. Maar ik ga ook nu events organiseren. Dus een soort speeddate, niet echt per se met romantische, erotische intenties hoeft dat te zijn, maar meer om elkaar te leren kennen en om een soort... een community te bouwen.
Ja.
En lezingen en misschien gewoon een feestje. Dus daar ben ik nu mee bezig.
Heel dus leuk, Eva. Nou, ik denk dat misschien die luisteraars van ons die een open relatie wel zien zitten, die kunnen misschien wel bij jou even komen speeddaten dan.
Ja,
met elkaar.
Eva Perel.nl. Kunnen ze zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Heel goed. We gaan het in de show notes zetten. Ja, link naar jouw nieuwsbrief. Hey, thanks Top. Eva. Dankjewel dat je even wilde inbellen. En nou, ik zie je vast snel wel weer.
Tot snel.
Doei.
Doei. Doei.
Oké, concluderend. Ga jij zo naar huis en...
Het sleutelspel beginnen met Dido?
Ja, een fles wijn drinken met Dido en zeggen van... En
sowieso drink ik niet, dus ik kan het gesprek nooit beginnen.
Oh, dat hebben we eigenlijk helemaal laten liggen. Maar een open relatie zonder alcohol.
Op zich best een interessante vraag.
Ook best een uitdaging ook.
Ja. Ja. Nou ja, misschien... Ja, ik ga niet dat gesprek...
Niet vandaag.
Niet vandaag. Nee. Wellicht in een andere fase van ons leven. Maar mij lijkt het nog steeds... te ingewikkeld.
Ja, ja.
En te veel werk ook.
Nou ja, precies. Wat ik ook met Eva besprak. Van waar haal je de tijd vandaan?
Ja.
Dat denk ik. Maar dat vind ik ook een soort burgerlijke gedachte van mezelf. En ik heb wel dat ik door dit hele onderzoek... had ik ook al een beetje door dat field verhaal. Dat ik wel, ik begrijp wel beter de maatschappelijke stromingen, zeg maar, die onder dat openen van al die relaties liggen. En ik zie ook wel dat het misschien wel een doel dient wat eigenlijk best wel vet is en wat verder gaat dan alleen die open relaties. Dus een soort van niet meer alleen die focussen op dat romantische, hetero-monogame ideaal. Wat natuurlijk ja, voor de samenleving misschien heel goed is, maar bijvoorbeeld voor vrouwen vaak best wel arilaxed.
Uitpakt.
En ja, dat eigenlijk zo bezien vind ik het. Ik vind het sowieso heel, heel leuk dat mensen op een vrijere manier bezig zijn met hoe ze hun liefdes en hun seksleven willen inrichten. Maar ja, vind dat maatschappelijke element ook wel heel tof.
Ja, nee, en daar ben ik op zich ook wel mee eens.
Misschien zijn we gewoon lui, Perre.
Nou, bij mij heeft het ook wat te maken met dat ik eigenlijk juist nu pas in mijn leven op het punt ben aangekomen dat ik gewoon mezelf soort van volwassen genoeg voel om echt soort van hardcore ergens voor te gaan of zo.
Qua relatie?
Nou, niet alleen qua relatie, maar gewoon überhaupt gewoon radicaal voor iets kiezen in je leven. Ja. Of het nou om je relatie gaat of om je werk. Of om je waar je woont. Of dat je, zeg maar, waar je woont, een soort gemeenschap probeert op te bouwen. Mm. Al die dingen. Ja, ik heb het gevoel dat ik daar nu ben aanbeland. Dat zeg maar, ja, toch weer die 40ste verjaardag. Zeg maar, voor mij is dat nu de fase waar ik in zit.
Ja, zeker. En ik denk dan dus dat mensen met open relaties daar tegenover zouden zetten van ja, maar dat hoeft dus niet. Juist, je kan, wat jij eerder ook zei, van je kan ook kiezen voor iemand en juist dat in acht nemen en zeggen van we willen juist dat het werkt en daarom bouwen we deze vrijheid in.
Nee, en dat zie ik misschien met al die research, zie ik dat wel in.
Ja.
Dus daar zijn wel een soort van allemaal vooroordelen bij mij weggenomen. Maar
het vooral leuk of en ook wel jammer dat jouw vooroordeel dat mensen met open relaties de hele tijd aan het seksen zijn.
Ja, niet aan het seksen, maar wel gewoon de hele tijd
daarmee bezig zijn.
Ja, gewoon in ieder restaurant zo.
Ja, aan het scouten zijn.
Ja, gewoon.
Lijkt me echt erg.
Ja. Dus dat is wel veranderd, maar vooralsnog ik niet. Mijn
nu niet.
Point of view niet.
Oké. Okay. Nou, bij deze.
Heb je zin in een sigaret nu?
Nu niet, maar het is 11:00 ochtends. Dan is mijn sigarettijd nog niet aangebroken, maar
we dachten,
het is
dat een
heel
leuk
lekker weer. Dus het gaat vandaag wel weer kriebelen, denk ik.
En volgende week gaan we het daarover hebben.
Volgende week gaat het hebben over roken.
Ja.
En ik zie er tegenop, maar ik kijk er ook naar uit.
Ja, ik kijk er naar uit.
Ja, jij ja, rookt ook niet. Ja, oké. Okay. Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.